Zijn bedoeling is het boek van de wijsheid. En het Oude Testament heeft ons daar juist gezegd, prent het goed in uw oren. God heeft u niet gemaakt voor de dood. Hij vindt ook geen vreugde in de ondergang van diegenen die leven. Hoe zit dat met u? Hoe zit dat met mij? Hoe zit dat met ons? Als wij denken, die hebben het goed. Die hebben de wind van achter. Bij hen schijnt de zon precies wat meer dan in mijn hof. Dan beginnen wij al vunzige gedachten te ontwikkelen van hoe lang gaan zij dat geluk nog kennen en wanneer ga ik mijn geluk groter ervaren dan het hunne. De microbe van de jaloezie. Zoals we al meerdere keren hebben gezegd, een virus waar men nooit of te nooit een vaccin voor zal vinden. Ook degene die de duivel uithangt, laat zich door jaloezie afgunst bewegen. In het boek der wijsheid wordt dat zo'n beetje literair omschreven. De afgunst van de duivel heeft ervoor gezorgd dat de dood in de wereld gekomen is. Atheïstische filosofen geven ons de indruk dat God een beetje jaloers is op het succes van de mens. En dat we daarom niet aan de boom van goed en kwaad mogen eten. Maar het is vooral de duivel, zuster en broeders, die jaloers op de mens. En die probeert listig de mens af te leiden van de ware zin van het leven. Toegegeven, door de nieuwe vertaling van het Onze Vader, staat leidt ons, vroeger stond er leidt ons niet in bekoring, dat wil zo zeggen, zorg er alstublieft voor dat we niet te lang naar de snoepjes van het leven kijken. Gelukkig is dat hervertaald in zijn oorspronkelijke Hebreeuwse vorm. Leidt ons niet in beproeving. Een rechthoek is geen vierkant, maar een vierkant is wel een rechthoek. Ik verklaar mij nader. Een bekoring is een beproeving, maar niet elke beproeving is een bekoring. Dat heb je gehoord in het evangelie van vandaag. Als jij door de lusten van het leven bekoord wordt om afgeleid te worden van de essentie van het leven, dan is dat een soort beproeving, een test om te zien hoe consequent jij bent in je principes, in je overtuiging. Maar je kunt ook, zusters en broeders, beproefd worden door het ongeluk dat u treft. En u zult het waarschijnlijk roerend met mij eens zijn. En sommige mensen die het al ervaren hebben, nog meer dan anderen, de grootste beproeving is het verlies van een eigen kind. Wanneer het al volwassen is, wanneer het jeugdig is, wanneer het net uit de moederschoot komt, of wanneer het nog in de moederschoot was. Dat zijn keiharde beproevingen. En ik kan me inbeelden dat voor deze mensen het verhaal van Jezus, die dan met zijn hand daar dat meisje terug op leven wekt, dat klinkt heel vroom, maar die ervaring hebben zij niet gehad. Daarom kunnen wij ons inbeelden dat sommige mensen in de Bijbel zich door psalmen laten leiden die vloekpsalmen heten. Vergis u niet. Het is niet omdat de kerk probeert in een bepaalde richting alles te duwen, dat de werkelijkheid van het leven niet anders is. De Bijbel is eerlijker. In de Bijbel wordt er door de gelovigste Joden gevloekt. Omdat ze kwaad zijn. Omdat het geluk waar iedereen van droomt, en waarvan ze toch aannemen dat God hen gemaakt heeft voor het geluk, zoals hij laat uitschijnen, dat het toch zich niet zomaar toont. Daar hebben we het al over gehad bij de storm op het meer vorige keer. Dus de broeders, om het even over een andere boeg te gooien, officieel dient voor velen die leerling of student zijn de vakantie aan. En voor diegenen onder u die professioneel actief zijn, zal het ook wel komen, een van de komende weken. En dan denken we even aan vakantie. Terug op adem komen. Want dat staat ook in de psalmen. Ja, dat is dat ook in alle beproevingen het toch de wens is van God om terug op adem te komen. En dat op adem komen, zusters en broeders, dat kan gebeuren ook door de stilte, door de bezinning. In plaats van, of door, of voor vele traditionele katholieken is bidden een hele race om deze groetjes achter elkaar, een beetje mitraillettenmatig afvuren. Maar het blijft zinvol, voor alle duidelijkheid. Een kind dat roept naar zijn moeder, zijn hemelse moeder. Een kind hoopt dat zeker moeder luistert. Hopelijk bidt men dan niet alleen voor eigen noden alleen, of die van eigen dierbaren, maar die van de hele wereldbevolking en van de kerk. Maar bidden is op de eerste plaats u door God laten raken. Allereerst door zijn liefde, door zijn nabijheid, door zijn grootheid, door zijn mysterie, u laten raken. In een gesprek onlangs ging het erover, hoe komt het toch dat zoveel mensen in de westerse wereld, waar het materieel zo goed gaat, zo gemakkelijk een prooi zijn aan allerlei psychische aangelegenheden. Terwijl in de arme landen hebben ze precies geen tijd. Ze hebben geen aandacht om psychisch het wat moeilijker te hebben. De struggle for life, het overleven van zichzelf en van de eigen kroost, is zo topprioriteit dat de rest, ja, men niet ziet of niet voelt, weet ik veel. Nu, bidden, bezinnen, die op de eerste plaats u laten raken door de nabijheid van God. Dat is anders dan pure zen, of pure yoga, of wat dan ook, die vaak toch nogal naar de navelstreng van zichzelf zijn gericht. Tenzij men dat gelovig wat bijstuurt. En natuurlijk wil de mens zichzelf vinden en zichzelf van zichzelf. Alleen heeft hij de neiging om alleen zichzelf te omhelzen. En af en toe mag er nog wel eens iemand bij, maar het blijft vooral zichzelf. En de eigen teddybeer. Wie of wat het ook is. Maar bidden is juist proberen de armen wat meer open te houden. En die door een groter iemand te laten omarmen. Of te laten raken. In geloof mogen we hopelijk een liefdevolle nabijheid ervaren. Een nabijheid waarvan we mogen genieten. Die ons deugd mag doen aan het hartje. Maar een nabijheid die ons ook wil stimuleren om toch een zuiverder kwaliteit van levensadem te vinden. Als u in en uitademt, de meesten onder ons doen dat onbewust, tenzij dat je al dan niet door corona even in ademnood komt. Maar vanaf het begin dat wij in de wereld werden geworpen, zijn we beginnen te inademen. En op het einde zal het wel uitademen zijn, denk ik. Daartussenin doen wij dat miljoenen keren zonder daarbij stil te staan. Dat is automatisch piloot. Maar het schijnt, heb je wel wat litertjes lucht nodig, zuurstof. Als ik het goed onthouden heb, gewoon in rust, heb je per minuut 6 liter nodig. Dus zorg maar dat de slaapkamer al dan niet een beetje open staat. Of ik bedoel het raam. Al dan niet met het gevaar dat er een kater van de buren langskomt. Maar we hebben adem nodig, zuurstof, liefst gezonde. Ik weet niet of dat deze regio daar nu het mooiste voorbeeld van is, maar bon. Daarom zoeken we in de vakantie soms ook gezondere lucht op. We stoten vuile lucht uit en we ademen propere lucht in. En als we actief bezig zijn, tjak tjak, dan hebben we heel wat meer nieuwe tussenuurstof nodig. Vraag maar aan de sporters, aan degenen die fysiek hard arbeiden. Dat zijn tientallen, dat is een veelvoud van 6. Dat gaat tot minstens 15 keer zoveel. Ja. En zo zusters en broeders is het ook met bidden, bezinnen. Het negatieve in ons, hetgeen ons bitter maakt, wrokkig maakt, jaloers maakt, venijnig maakt, ongeduldig maakt, kassant maakt, schijnheilig maakt, dat moet uitgeademd worden. Hè? Dat is God, wat God van u verlangt. Dat de vuile stikstof eruit gaat. En dat u propere zuurstof inademt. Die propere zuurstof die kan u gegeven worden door het woord van God hier. Ik weet nu niet of dat deze zuurstoftank voldoende is voor een ganse week te overleven. En anders kun je af en toe een beetje bijtanken door het onze Vader te bidden. Of door op uw knieën te zitten voor u gaat slapen. Eventjes danken voor de dag die voorbij is. Vragen om vergeving voor wat, ja. En ook aan tafel mag je de goede God wel eens danken voor al wat daar tevoorschijn komt, uit je koelkast of wat er ook. Zuurstof in- en uitademen, maar het betekent ook met uw verstand bidden. Het is niet alleen vroomheid, die inderdaad gekoesterd worden, God nabij weten aan uw hartje, maar het is ook kritisch zijn tegenover al wat negatief is in uw eigen. En als u dat moeilijk vindt om dat te ontdekken, dan gaat u maar te raden bij diegenen die over u roddelen. Doorgaans achter uw rug. Dus komt er wel iets zijdelings in uw oren, links of rechts, ja. Maar volledig in een Franse colère schiet, begint er eens over na te denken. En als u dan bidt, en als u dan bezint, en als u dan de stilte durft ervaren, laat die kritiek dan maar eens doorwegen. Zodanig dat al wat u negatief, dat je dat langzaam laat filteren. Het is inademen, het is eerst uitademen en dan inademen. Dat is het leven. Een Deense filosoof, meneer Søren Kierkegaard, die zei, als mensen vragen waarom moeten we bidden, die zei, ja, dat is een even slimme vraag als, waarom moeten we ademen? Zonder ademen gaan we dood. Zonder bidden gaan we dood. Want dan blijven we ons opproppen met stikstof en die bom die gaan we ontploffen. Dus zusters en broeders, tot slot, een tekstje van, jawel, Toon Hermans over de ziel. Heer, u hebt van ons het meest zinvolle wezen op deze aarde gemaakt, omdat u ons een ziel hebt ingeschapen. Wij kunnen haar niet aanwijzen, zoals we onze ledematen aanwijzen en onze hersenen, waarmee we denken. Maar door uw liefdevolle genade voelen wij dat wij vanuit uw ziel mogen leven. Dat de kracht van haar onstoffelijkheid, de kracht van de stof van het lichaam ver overtreft. Ik wens u dan ook veel zielsvreugde toe bij het uit- en inademen.